Goedemorgen. Fijn weer bij u te zijn. En het was al genieten van de prachtige liederen die we zongen. En het eerste lied zongen we van de rivier waar we de Heer mogen ontmoeten. Wel, in de toespraak die ik hoop te houden speelt die rivier een heel belangrijke rol. Het past prachtig in elkaar. Ik wil eerst een stukje lezen uit Jozua 3. Jozua 3. Dankjewel. Jozua 3. Vanaf vers 9. En we lezen daar als volgt. Jozua riep toen het volk bij elkaar en zei: luister naar de woorden van de Heer uw God. En hij vervolgde: u zult merken dat de levende God in uw midden is en beseffen dat hij het is die de Kanaanieten, de Hethieten, de Gewieten, de Perizieten, de Gergazieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u op de vlucht zal jagen. De ark van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. Kies nu 12 mannen uit, 1 uit elke stam van Israël. Op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan in zal gaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oosttijd buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam die vlakbij Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man. Tot zover een klein stukje van dat magnifieke verhaal dat we hier vinden in deze beide hoofdstukken. Het verhaal is eigenlijk veel langer. Het is het hele hoofdstuk 3 en 4, maar het is te lang om nu te lezen. Ik zou zeggen, als u zich vanmiddag verveelt, lees dat nog eens. Jozua 3 en 4. Het mooiste verhaal van het boek Jozua. Het mooiste boek van de Bijbel. Dus wil u nog meer? Daar gaan we vanmorgen samen naar kijken. Het boek Jozua bevat eigenlijk drie perioden, drie stukken waarin je het zou kunnen verdelen. Het eerste deel is de intocht in het land. Het tweede deel is de verovering van het land. En het derde deel is de verdeling van het land. Het gaat natuurlijk om het land Canaan. Als de Israëlieten terugkeren uit Egypte, dan eerst trekken ze het land binnen. Ze gaan het veroveren en dan wordt het land verdeeld onder de 12 stammen. Wel, wij beperken ons tot een klein stukje van de intocht vanmorgen. En dat is een geweldig moment eigenlijk in de geschiedenis van het volk Israël. En we zullen straks zien dat het ook voor ons een hele rijke, diepe, heerlijke betekenis heeft. En ik wil u daar graag in meenemen. Even nog het grote plaatje. Hier gaat natuurlijk aan vooraf. Voordat Jozua er is, de man Mozes. Die geweldige man die God gebruikte voor de uittocht uit Egypte. En ja, dat zijn hele geweldige verhalen. De wonderen die God deed bij de 10 plagen. Uiteindelijk het hoogtepunt daarvan, de viering van het Pascha, terwijl de doodsengel door heel Egypte ging en overal de eerstgeboren zoon doodde. Maar dan laat de farao het volk gaan en dan trekken ze in diezelfde nacht door de Schelfzee of door de Rietzee. En dan komen ze in de woestijn. Daar ontvangt het volk de wet, maar daar is ook een geweldige stagnatie. Ze zijn daar vele, vele jaren moeten blijven. 40 jaar eigenlijk als een oordeel van God vanwege hun ongehoorzaamheid en hun ongeloof. Dat is een hele trieste periode eigenlijk in de geschiedenis van Israël. Maar God heeft van tevoren gezegd, 40 jaar zal dat duren. En dan zijn die 40 jaar voorbij in het boek Jozua. En dan gebeurt het wat we hier mogen lezen. Mozes is dan gestorven en dan stuurt God Jozua. En hij is degene die het volk mag binnenbrengen uit de woestijn in het beloofde land. Wat een gebeurtenis. Als ze dan door de Jordaan trekken, dan gaat iedereen mee. Ook de twijfelaars, ook de mopperaars, ook de mensen die vaak negatief reageren. Iedereen gaat mee en dan trekken ze dwars door de Jordaan het beloofde land binnen. Het land van melk en honing en daar mogen ze wonen. Wat een moment in de geschiedenis van Israël. En ik hoop dat u ook zo'n moment kent. Mozes, de man van de wet, die kon het volk maar brengen tot de grens van het land Kanaan. De wet kon het volk niet binnenbrengen. Maar door de genade van God, die zichtbaar wordt, ook in Jozua, mochten ze het land echt binnentrekken. En dan begint een hele nieuwe periode in de geschiedenis van Israël. Nu vanmorgen de doortocht. En we hebben er een heel klein stukje van gelezen. Hoe God een geweldig wonder deed. De rivier was heel breed op dat moment. 1,5 kilometer, dat is wat meer dan de Maas hier. Daar kun je op sommige dagen doorheen waden. Maar als die Maas een paar meter hoger zou staan, ver over de oevers. Je komt dan met duizenden en duizenden en duizend mensen aan die wil die rivier oversteken. Dan wordt het lastig. Ik geloof dat hier nog een kleine overzetveer is, hè, naar Baarlo als ik het wel heb. Maar dat was daar niet. Er waren doorwaadbare plaatsen, maar het water stond veel en veel en veel te hoog. Maar dan doet God zelf een geweldig wonder. En we hebben gelezen, hij doet dat op het moment als de priesters eigenlijk bij de waterlijn komen. Jozua heeft hen geïnstrueerd. Hij heeft gezegd, jullie nemen de ark op je schouder, jullie gaan voorop. En dan een heel stuk niks, dan pas komt het volk. Maar de rivier was daar. En er was niks te zien, niks bijzonders te zien, ook die morgen niet. En toch, Jozua zegt, neemt de ark op je schouder. En dan komen ze dichter bij de rivier. Als ik nou terugdenk aan dat wat er 40 jaar geleden gebeurde, toen waren de 12 verspieders het land binnengegaan en toen kwamen ze terug met hele negatieve berichtgeving. En ze hebben gezegd, ja, er zijn reuzen in het land en er zijn hele grote, hoge vestingsteden die we nooit kunnen inkomen. Maar nu komen de priesters. En ze komen dichter bij de rivier en ze lopen door. En dan de eerste priesters die voorop lopen, steken hun voet in het water. Dan zijn ze heel anders dan daarvoor. En dan beloont God als ware, God beantwoordt hun geloof. Als zij hun voeten in het water steken, dan wijkt het water. dan houdt God het water tegen. Dan vlucht de rivier weg voor het leger van Israël. En dan gaan de priesters eerst naar voren, die nemen een plek in, midden in de rivier. En dan volgt het volk en tegen de avond dan zijn ze allemaal dwars er doorheen getrokken. En dan stroomt het water weer door. Wat een gebeuren. Ik kan begrijpen dat Jozua zegt, dat moeten we nooit vergeten. En dan wordt er aan de goede kant van de rivier, aan de kant van Canaan, wordt er 's avonds een gedenkteken gebouwd. En dan zegt Jozua tegen het volk, als je hier later langskomt met je kinderen, dan moet je vertellen wat hier op deze plek gebeurd is. Hoe God een geweldig wonder heeft gedaan. We moeten dat nooit vergeten. Hij deed ook zo'n wonder bij de Schelfzee toen Mozes ermee doortrok. En hier bij de Jordaan. En uit dat wonder blijken minstens twee belangrijke dingen. De eerste plaats, hoe groot is onze God? En tweede plaats, hoe trouw is onze God? Hoe groot is onze God? Hij is de God die het water zo even aan de kant kan schuiven. In het boek Jesaja staat een prachtige belofte. Daar zegt de profeet Jesaja ongeveer het volgende. Als je door rivieren trekt, ik ben erbij als je door het water trekt. En God is niet alleen groot, hij is trouw. Hij is trouw aan de belofte die hij gedaan heeft al aan Abraham en die vele malen herhaald is. Wat heeft God aan Abraham gezegd? Wel, van tevoren heeft gezegd, je zult door een vreemd volk verdrukt worden. Genesis 15 kunt u het vinden. En dat zal 400 jaar duren. Maar dan zul je terugkeren. En vandaag, als het volk door de Jordaan trekt, gaat die geweldige belofte in vervulling. Dat is een geweldig stukje geschiedenis van het Joodse volk. Maar ik denk dat er ook een profetisch aspect in is. Het is opvallend dat het boek Jozua in de Joodse Bijbel een profetisch boek is. En dat betekent, je gaat ook een beetje denken aan de toekomst. En wat is de profetische boodschap die hierin verborgen zit? Wel, ik denk dat het misschien deze is. Het volk keerde daar terug uit ballingschap en ze mochten het land van de Bijbel, het beloofde land, binnentrekken. En er zou nog een moment komen dat ze verjaagd werden, dat ze weer het land zouden verlaten. De Babylonische ballingschap. En dan opnieuw zou de belofte van God in vervulling gaan. Je zult terugkeren in het land dat ik aan Abraham en de vaderen beloofd heb. En we zien dat in de Bijbel, in het boek van Ezra en het boek Nehemia gebeuren, hoe een deel van het Joodse volk dan uit het land Babel terugkeert naar het land van de Bijbel. En ook dan is de goede hand van God met hen en doet God grote wonderen. Er zal nog een moment komen in de geschiedenis dat de Joden het land weer zouden verlaten. En u weet wel hoe de Romeinen kwamen in de tijd van de Heer Jezus. En hoe ze uiteindelijk het volk verslagen hebben en de Joden verstrooid zijn over de hele wijde wereld. Hij heeft het erg lang geduurd voor ze terugkeren. Maar toch gelukkig in de 20e eeuw en in de 21e eeuw gebeurt het wonder dat ze teruggaan naar het land van de Bijbel. En dan is er weer de belofte van God. Er zullen grote problemen zijn, er zullen grote hindernissen zijn, die zijn er ook vandaag. En er is heel veel vijandschap en tegenstand van volken die daar wonen in de regio. En die willen eigenlijk niks liever dan het volk Israël de rivier of de zee injagen. Ze willen het kwijt. Maar de belofte van God is, jullie zullen terugkeren. En ik geloof met heel mijn hart, alle 12 stammen van het volk van Israël, ze zullen wonen in het land van de Bijbel. En Jozua, die een rol speelt hier in de geschiedenis, is een beeld van Jezus Christus, die zal komen op deze aarde, juist om het op te nemen voor zijn volk Israël. Staat in boek Zacharia, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij zal grote wonderen doen om de vijanden te verjagen, de vijandschap een halt toe te roepen. En het volk Israël zal wonen in het land dat God hen beloofd heeft. Dat is het profetische aspect, de belofte die hierin verscholen ligt voor het volk Israël. Dan zegt u misschien, is er dan ook nog iets voor ons, een boodschap? Ja, die is er. De apostel Paulus schrijft in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 10, dat al die gebeurtenissen van het volk Israël, die in het verleden gebeurd zijn, die zijn ons ten voorbeeld. Het is een voorbeeld voor ons, waarvan wij mogen leren. Het is alsof we in de spiegel kijken. En wij kunnen er ons voordeel mee doen. En zo is het ook met dit prachtige verhaal. Er zit een geestelijke boodschap in verborgen. Een geestelijke boodschap voor ons hier en nu. En ik ben blij, er zijn vele zieken, maar dat u er bent. En dat wij samen ons kunnen verdiepen in dit schitterende verhaal. Weet u, je moet even terugdenken aan wat er gebeurde. Er was een volk dat verliet de woestijn en door de rivier kwamen ze in het beloofde land. Weet u dat er christenen zijn die in de woestijn leven en die eigenlijk door de rivier moeten gaan? Om echt in het beloofde land te komen. Om de rijkdom, om de volheid, de overvloed van het leven van Jezus Christus te ervaren. Christenen die wel verlost zijn en toch nog wonen in de woestijn. Wel wedergeboren en niet de grote rijkdom van Christus kennen. Dan moet je als het ware die Jordaan passeren. En de vraag is even, waar sta je? Waar staat u vanmorgen? Ik heb persoonlijk heel lang in de woestijn geleefd, terwijl ik een heleboel dingen wel wist van het christen zijn, maar het was toch niet een stukje ervaring in mijn leven. En weet u, iemand heeft het zo gezegd, het zat wel daar, maar het moest 30 centimeter zakken. Dan zit het in je hart en dan wordt het je ervaring. En ik hoop dat ik u een heel klein beetje mee mag nemen door dit schitterende verhaal om te laten zien wat God wil doen in ons leven. In het verhaal spelen een rol 12 stenen. Eigenlijk ook 12 mannen en 12 stenen. Ik zal u een paar teksten lezen en dan gaat u vanzelf al zien. En dan aan de hand van de stenen zullen we zien wat de boodschap is die hier verscholen ligt. Jozua 3 vers 12. Daar heeft God al dus gesproken. Wel nu neemt u 12 mannen uit de 12 stammen van Israël. Uit elke stam één man. Dat is 's morgens in alle vroegte, als ze nog aan de oostkant van de Jordaan staan, ze maken ze klaar om de Jordaan te passeren, dan zegt God, behalve de priesters die zich klaarmaken, moeten er 12 mannen gereed staan. En Jozua die gaat ze opzoeken, hij gaat langs elke stam en elke stam die levert één man, dus zo zijn er 12 mannen. En die mannen moeten zich gereed houden vlak achter de priesters. Wat moeten die mannen doen? Wel, u vindt dat in hoofdstuk 4 vers 9... waar we als volgt lezen, ook richtte Jozua 12 stenen op midden in de Jordaan op de plaats waar de voeten van de priesters die de ark van het verbond droegen hadden gestaan. Ze zijn daar tot op de huidige dag. Dit is het eerste wat gebeurt. Jozua heeft 12 mannen aangewezen. Dan heeft hij gezegd tegen hen, terwijl ze daar nog op de oever staan, zoek allemaal één grote steen op. Wat hebben ze gedaan? En ze hebben gedacht, wat gaat hier gebeuren? Wat moeten we daarmee? He? Maar ze zijn gehoorzaam aan Jozua en dan staan ze klaar, alle 12, met één grote steen op hun schouder. En als dan de priesters de Jordaan ingelopen zijn, dan op een bepaald moment geeft Jozua een teken aan deze 12 mannen. Hij zegt, nu volgen jullie hen. En ze lopen op een afstandje achter de priesters aan tot het midden van de rivier. Waarschijnlijk heeft Jozua dan gezegd, leg die stenen nu maar even neer, even voorlopig, straks moet ik het pakken. Maar dan lezen we in hoofdstuk 4, vers 9, als de priesters aan het eind van de dag weer verder gaan, als zij die plek verlaten, dan zegt Jozua tegen die mannen, leg de stenen neer, juist op de plek waar de priesters gestaan hebben. Ik denk bij mezelf dan altijd, waarschijnlijk kun je de afdruk van de priesters nog wel zien. Die hebben daar uren gestaan met de ark op hun schouders. En die zijn dan doorgegaan en exact op die plaats. En Jozua zegt, maak daar een gedenkteken van. Dus die stenen worden wat opgestapeld. Wat gebeurt er met deze stenen? Wel, u kunt dat raden. Als een uur of wat later het rivierwater weer normaal doorstroomt, dan verdwijnen die 12 stenen onder water. En bijna niemand kan ze terugzien. Misschien een dood enkele keer als het water heel erg laag staat. Maar normaal gesproken zijn deze stenen verdwenen onder het water. Ik denk daar midden in de rivier dat het toch wel een paar meter hoog stond. En dat gedenkteken, och, dat was niet hoger dan 1,5 meter. Dus die stenen zijn als het ware verdwenen. Die stenen zijn begraven in het water. Maar dan eindigt de opdracht van die mannen niet. Als zij dat gedaan hebben, dan zegt Jozua, luister, nu moet je opnieuw een steen gaan zoeken. Die stenen die blijven daar, die hebben we net op, maar zoek een steen op in de rivier. U kunt dat vinden in hoofdstuk 4, vers 2 en 3. Dus gaan we een klein stukje terug, hoofdstuk 4... Vers 2 en 3, daar zegt Jozua, neemt u uit het volk 12 mannen uit elke stam 1 en beveelt hun, neem 12 stenen op hier midden uit de Jordaan van de plaats waar de voeten van de priesters onbeweeglijk staan. Breng ze met u naar de overkant en leg ze in het kwartier waar gij deze nacht zal doorbrengen. Het zijn dezelfde 12 mannen die eerst een steen hebben gebracht in de rivier. Die stenen zijn opgestapeld en die blijven daar. Dan zoeken ze 12 andere stenen en die nemen ze weer op hun schouder. En dan gaan ze verder en dan klimmen ze de oever op. En dan zijn ze in het beloofde land. En daar worden die stenen opgestapeld. Dat kunnen we lezen in hoofdstuk 4 vers 8. Zij lichten 12 stenen midden uit de Jordaan, zoals de Heer tot Jozua gesproken had, naar het getal van de stammen van Israël. En brachten ze met zich naar het nachtkwartier waar zij ze neerlegden. Het nachtkwartier, dat is de plek waar ze gingen overnachten, binnen het beloofde land. Dat zijn de tweede 12 stenen. Ze worden nog één keer genoemd in hoofdstuk 4 vers 20. Die 12 stenen, welke men uit de Jordaan genomen had, richtte Jozua op de Gilgal. Dat is de plek van het legerplaats. Heb u het in uw hoofd, heb u het begrepen? 12 mannen die twee opdrachten vervullen. Eerst 12 stenen in de rivier en dan 12 andere stenen die gaan mee het beloofde land in. Dus u zegt, waarom ga je zo lang daarop in? Wel, omdat het zo een schitterende symboliek is van dat wat God doet in uw en mijn leven. Er wordt iets begraven in het water en er komt iets anders uit het water naar boven en dat gaat het beloofde land in. Als ik thuis was in Vlaanderen, zou ik zeggen, gaat uw frank al vallen? He? Begrijpt u het? Wat God ons wil leren. Ik ga het nog één keer zeggen. Er wordt iets begraven wat van buiten het rijk van God komt. Dat blijft daarachter en dat is weg, dat is onzichtbaar. En er komt iets nieuws tevoorschijn en dat mag het rijk van God binnenkomen. Ik denk dat we allemaal zo lang christen zijn, of de meeste van ons toch, dat u zegt, ja, dat lijkt toch wel heel, heel, heel erg veel wat er gebeurt als we mensen dopen. Als mensen als het ware begraven worden onder water. En als nieuwe mensen weer boven water komen en het rijk van God mogen ingaan. Wat we hier zien in het boek Jozua, als het ware een prachtige afbeelding van dat wat God doet in een mensenleven. Als je christen wordt en je begrijpt ook wat de plaats van de doop is, begrijp je dat heeft niks met een paar druppels water te maken. Dan moet je onder water gaan en dan kom je daar weer boven als een ander mens. Niet dat het doopwater magische kracht heeft, maar het is een beeld hoe wij verbonden zijn met Jezus Christus. En Paulus heeft dat op een geweldige manier uitgelegd, onder andere in Romeinen 6. Hij zegt, we zijn verbonden met zijn doop, met zijn dood. We zijn verbonden met zijn begrafenis. Dat zijn de stenen die onder water blijven. Dat is het beeld. Maar hij zegt, we zijn ook verbonden met zijn opstanding. En dat zijn de stenen die boven water komen en die het beloofde land mogen binnengaan. Dat is bij ons natuurlijk niet het land Canaan, maar Paulus heeft gezegd, hij heeft ons geroepen. Hij heeft ons uit het rijk der duisternis overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wat een geweldig beeld is dat wat er gebeurt met die stenen. En ja, je zou kunnen zeggen, die doop die ligt al lang achter mij. Maar ervaart u dat in uw leven? In mijn leven was het zo, ik ben en mijn vrouw was daarbij. We zijn op hetzelfde moment gedoopt in de kerk van Genk, 40 jaar geleden. Dat was een heerlijke ervaring, maar ik was allang christen. En ik wist wel dat deze manier van dopen past daarbij en zo hoort dat. Maar dat te ervaren in mijn leven, gestorven zijn met Christus en ook als nieuw mens opgewekt zijn. De realiteit van wat Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd en Jezus Christus leeft in mij. Dat heeft heel erg lang geduurd. Maar ik ben zo blij dat God mijn ogen daarvoor geopend heeft en dat ik het u mag als het ware meenemen om dit prachtige verhaal zo te begrijpen en te doorzien. Er zijn christenen, als je zegt, wat betekent de Heer Jezus Christus voor mij, dan zegt wel, hij is degene die aan het kruis mijn zonde gedragen heeft. Punt. Hij is voor mij gestorven. En verder komen ze niet. Gelukkig is er een andere groep christenen die zei, ja, hij is voor mij gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan en hij leeft in alle eeuwigheid. Dan zeg je, dan heb je al heel wat meer van het christen zijn begrepen. En weet u, de apostel Paulus, die wil ons nog één ding meer leren. Hij zei, ja, het is zo waar en hij herhaalt dat Christus voor ons stierf. En dat Christus voor ons is opgewekt. Maar hij leert ons ook in zijn brieven keer op keer dat wij als het ware met hem gekruisigd zijn. Maar dat we ook met hem zijn opgewekt. Efeze 2, daar lezen we, we zijn mede opgewekt en we zijn mede levend gemaakt met de Heer Jezus. Dat zijn de stenen die uit het water komen. En dan is het niet alleen maar iets wat hier zit, als je dat gaat ervaren, dan zeg je, het gaat je hele leven beheersen. Paulus die heeft dat op een geweldige manier voorgeleefd. Alle verlangens, alle begeerten van het oude leven, die heeft hij als waarden naast zich neergelegd en gezegd, ik heb maar één verlangen, één ding is er dat mijn leven beheerst en dat is Jezus Christus. Hij zegt dat aan het eind van de Filippenzenbrief, of ik nou leef of sterf, het draait bij mij om Jezus Christus. En in Galaten 2 zegt hij, ik ben met hem gekruisigd. En hij leeft in mij. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het nieuwe leven in Kanaan. Ben je dan in de hemel? Nee, nog lang niet. Je bent nog op deze aarde, maar toch de volle vreugde van Jezus Christus mag in je hart en leven zijn. En er is kracht, er is nieuw leven, daar is de Heilige Geest, daar is overwinning. Wat een verschil met de woestijn. He, de woestijn is een plek van ongeloof, van ongehoorzaamheid, van teleurstelling en van nederlaag. En Jezus Christus wil ons brengen in het beloofde land, de plek van geloof, gehoorzaamheid en van overwinning. Nog twee kleine dingen, dan wil ik het afsluiten. Er staat in Jozua 4... in vers 19, dat het volk op de tiende van de eerste maand de oever beklom. Op de tiende van de eerste maand kwamen ze Kanaan binnen. Zeg u, ja, dat is zomaar zo'n tijdsaanduiding, is dat belangrijk? Ja, dat is heel, heel, heel belangrijk. Weet u op welke datum men het land Egypte verlaten had? Bijna op de tiende, eigenlijk op de veertiende, want ze hadden op de tiende een lam genomen. En dan op de veertiende hebben ze het lam gegeten en dan mogen ze Egypte verlaten. En nu op de tiende van diezelfde maand, exact 40 jaar daarna, dan komen ze het land binnen en 4 dagen later dan gaan ze in het land weer het paasfeest vieren. Het laatste wat men deed in Egypte was het paasfeest vieren. En het eerste wat ze doen in het land Kanaan is ook weer het paasfeest vieren. Jozua hoofdstuk 5. Ik vind het zo prachtig mooi, na 40 jaar, dat God de timing zo onder controle heeft, dat ze exact op deze dag het land mogen binnenkomen. En dat is eigenlijk de dag waarop het paasfeest begint. Nou, het paasfeest, dat herinnert aan Jezus Christus, aan zijn opstanding. En dat het volk, het land mag binnenkomen, dat is een vrucht van de opstanding van Jezus Christus. En dat wij, u en ik, mogen leven in een nieuw leven, is de vrucht van de opstanding van Jezus Christus. Ze gaan het paasfeest vieren. En weet u waar dat gebeurt? In de plaats Gilgal. Die naam is al genoemd, daar richten ze de legerplaats in. Daar tegenwoordig zou je zeggen, daar hebben ze hun bivak. Hè? Daar worden de tentjes opgezet en daar overnachten ze enkele dagen. Dan gaan ze paasfeest vieren in Gilgal. Dat is een oude Joodse naam, maar die heeft een betekenis. En die betekenis die is schitterend mooi. Weet u wat Gilgal betekent? Afgewenteld. Afgewenteld. En ik hoop als u dat woord hoort, dat u zo thuis bent eigenlijk in de Bijbel. Dat je zegt, dat woord uit het Oude Testament, dat kom ik ook tegen in het Nieuwe Testament. Kent u het verhaal van die vrouwen die naar het graf gingen en die zeiden, ja, er ligt een grote steen voor het graf. Wie zal de steen weghalen om als we het lichaam willen gaan balsemen? En toen kwamen ze in de graftuin en ze zagen, de steen was afgewenteld. Die vrouwen die waren veel te zwak, maar God had een engel gestuurd. En met één of twee vingers had hij zo de steen even aan de kant geschoven. Waarom? Om te tonen dat het graf leeg was. Het graf spreekt ook van de opstanding van Jezus Christus. Net als het paasfeest dat men vierde. En het is door de opstanding van Christus dat er nieuw leven was voor de vrouwen. En voor de apostelen die er eentje verder in een huis in Jeruzalem zaten. En voor de Joden die toen het land binnentrokken. En voor ieder van ons nieuw leven door de opstanding van Jezus Christus. En ik zou willen afsluiten met een vraag. En die hoeft u mij helemaal niet te beantwoorden, maar eigenlijk deze vraag in uw midden neerleggen. Waar woont u? Waar is uw plek? Is dat in de woestijn? Of is dat in het beloofde land? Het land van het nieuwe leven. Tussen die beiden is de rivier. En het lijkt een geweldige hindernis. Maar God heeft die hindernis overwonnen en God heeft de rivier drogen. Jezus is er doorgegaan. Trof mij toen ik een keer met deze studie bezig was, dat Jezus Christus zelf in die rivier afdaalde. Toen Johannes de doper daar mensen doopt, is Jezus in datzelfde Jordaanwater afgedaald. En Paulus zegt, in zijn dood zijn wij alle gedoopt. Met hem zijn wij verbonden. Wij delen in zijn doop. We delen in, ook in zijn opstanding. We mogen leven in de volheid en de rijkdom van Jezus Christus. Amen.